Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, u zij de glorie nu en immer meer. Dat is eigenlijk wel geweldig om dat ons te realiseren, dat de glorie en de eer aan onze Heer is. En dat het allemaal om Hem draait en allemaal gaat om dat wat Hij doet, wat Hij tot stand brengt. En gedeelte waar we vanmorgen bij stil willen staan, dat laat eigenlijk ook in grote lijnen zien wat Hij tot stand brengt. En ook met name in onze levens. Efeziërs 2 wil ik daarvoor lezen. Efeziërs 2, daarvan de eerste 10 versen. Efeziërs 2, vers 1 tot en met 10. Daar staat ook u, heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen, en wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Nou, tot zover. Dit gedeelte dat staat natuurlijk helemaal binnen een bepaalde context, een bepaald verband. We vallen eigenlijk zomaar een beetje met de deur in huis, want dat blijkt ook wel. Dat eerste vers dat begint met te zeggen ook u. En ja, normaal gesproken begin je natuurlijk niet iets te zeggen of te schrijven met die woorden, ook u. En zomaar in één keer. Dus je kunt er eigenlijk ook wel van uitgaan dat er wat aan vooraf gaat. En dat blijkt ook, hè, het hele eerste hoofdstuk. Daar komt dat ook allemaal wel tot uitdrukking. Als je zo in deze Bijbelvertaling leest, dan zie je in dat eerste vers een heel stuk cursief staan. En ik heb het dan wel voorgelezen, maar ik moet u ook eerlijk zeggen, ik heb het ook doorgestreept in mijn Bijbel. En niet zozeer omdat ik de Heer of zijn woordgeweld wil aandoen, maar wel omdat je uiteindelijk natuurlijk datgene moet lezen wat er eigenlijk echt staat. Hè? En ze hebben, dat is dan wel weer netjes, ze hebben door dat een beetje schuin te drukken, hebben ze aangegeven van nou, dat staat er eigenlijk niet, maar wij vinden het wel handig als het er staat, zodat jullie het beter begrijpen. Dat is een beetje het idee van de vertalers geweest. Maar eigenlijk staat er niet meer ook dan ook u die dood was door de overtredingen en de zonden. En dat levend gemaakt en alles. Kijk, dat is op zich wel waar, maar dat komt later pas. En het feit is eigenlijk dat als Paulus daar zo schrijft over die u, dan gaat het erom dat zij dood waren door overtredingen en zonden waarin zij vroeger wandelden. En dan gaat het daar ook om dat Paulus heel specifiek die groep van mensen ook aanschrijft. Kijk, we kunnen het algemeen zeggen van die brief, die dan bekend staat als de brief aan de Efeziërs. Ja, die is geschreven aan de Efeziërs. Heiligen en gelovigen in Christus. In Christus Jezus. Maar ja, toch staat het een beetje apart dat hij dat zo zegt, dat ook u. Dat dat er zo bij staat. Die u, hij schrijft later in datzelfde hoofdstuk in vers 11. Dat zijn heidenen. Er staat, bedenk daarom dat u, die voorheen heidenen was in het vlees en onbesneden genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Kijk, en die u, die schrijft Paulus dus aan. En dan gaat het in feite om mensen, ja, die niet tot het volk behoorden, tot de besnedenen, tot het Joodse volk. En als je, ja, zo in dat hele voorgaande gedeelte ook leest, dan zie je ook wel dat dat zo, ja, op zijn plek valt. Voor de goede orde moeten we dat toch eventjes erbij nemen in hoofdstuk 1, in het derde vers. Daar schrijft Paulus, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. En als je dat hele stukje, ja, verder leest, dan blijkt dat Paulus het steeds over ons en wij heeft. En als hij dat dan schrijft, ja, dan schrijft hij dat eigenlijk dus ook vanuit zijn eigen situatie, vanuit zijn eigen standpunt. En dan heeft hij het over, ja, de wij, de gelovigen die voort zijn gekomen vanuit het Joodse volk. En dat zijn, ja, dat zijn de besnedenen, zoals Paulus dat zelf ook was. En dan vertelt hij, ja, wij zijn gezegend, wij dit, wij dat. God heeft ons begenadigd, God heeft ons verkoren voor de grondlegging der wereld. En telkens komt dat naar voren. En dat sluit hij zo'n beetje af in vers 12. Dan zegt hij, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. Kijk, als je dat zo leest, vanuit de gedachte van, ja, Paulus schrijft hier vanuit gelovigen die voortgekomen zijn vanuit het Jodendom, en dat zij eerder hun hoop op Christus gevestigd hadden en al dat soort dingen, ja, dan klopt dat allemaal, weet je, dan valt dat ook op zijn plek. Maar dan is dat zo mooi, dat hij dan in vers 13 verder gaat, en dan zegt hij, in hen bent ook u. Ook hier zie je trouwens dat het woordje bent staat schuin. Dus Paulus zegt hier niet meer dan in hem ook u. En dan wil hij daarmee aantonen dat alles wat voor die wij geldt, dat geldt voor die wij omdat, ja, zij in Christus geplaatst zijn. Zij hebben deel gekregen aan de Heer Jezus Christus, zijn zegeningen in Christus, in hem, in de geliefde. En dan staat daar zomaar opeens, in hem ook u. En nou, ja, komen die anderen om de hoek kijken. En uiteindelijk, nu komen ook wij om de hoek kijken, als het ware. In hem ook u. Ja, sinds wanneer dan? Nou, dat staat erbij, nadat u het woord van de waarheid, het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En dan, ja, als Paulus dat beschreven heeft, dan moet hij de Heer danken, dan bidt hij ook voor de gelovigen vanaf vers 15. En dan komt hij in hoofdstuk 2 terug op u, ook u, die dood was door overtredingen en zonden waarin u voorheen gewandeld hebt. Dus de apostel, ja, die heeft hier als het ware die ene groep op het oog, dat lichaam van Christus. Dat bestaat uit gelovigen vanuit het Jodendom en vanuit gelovigen van daarbuiten. En laten wij dan voor het gemak, ja, ons dan maar even onder die laatste groepering sluiten. Ook u die dood was door de overtredingen en de zonden. En dan zegt Paulus erbij waarin u vroeger of waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de aanvoerder van de macht in de lucht. Voorheen, zegt Paulus, of vroeger, of ooit, wandelde u in overtredingen en zonden. En ja, als je dit zo leest, dan denk je van ja, wacht eens even, als ik dat nou op mijzelf ga toepassen, ga betrekken. Kan ik dan zeggen dat ik vroeger inderdaad in overtredingen en zonden wandelde? Wandelde ik dan overeenkomstig het tijdperk van deze wereld? Het grotere tijdperk, de eeuw staat er ook wel in andere Bijbelvertalingen, van de wereld. En dat is de huidige boze eeuw, het huidige boze tijdperk. Ik wandelde vroeger daarin. Ja, was dat zo? Deed ik dat nou bewust? Helemaal als er dan nog bij staat, overeenkomstig de aanvoerder van de macht in de lucht. En dat is de geest die werkzaam is in de kinderen of in de zonen van de ongehoorzaamheid. Wandelde ik daarin? Als je dat leest, dan denk je van ja, dat was ik me eigenlijk helemaal niet zo bewust. Ik behoor dan toch wel de gelukkigen, mag ik zeggen, die een christelijke opvoeding hebben gehad. Om nou te zeggen dat ik zeg maar een heel wild leven heb gehad voordat ik echt de Heer Jezus aanvaarde als verlosser. Ja, dat kan ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Dat viel op zich allemaal wel mee. Ja, er waren wel wat dingetjes, maar goed, het viel allemaal wel mee. Nee, daar praten we niet, daar hebben we het verder niet over. En dan klinkt dit toch wel heel zwaar. Dat je wandelde in overtredingen en zonden. Ik geloof in de oude Statenvertaling staat er dan in misdaden en zonden. Het was gewoon een misdadiger, zeg. En dan denk je van ja, was dat nou zo? Daar was ik me nou helemaal niet zo van bewust. En ook als je met mensen praat over het evangelie, dan is dat ook vaak wel iets wat naar voren komt. Ja, maar ik doe het zo slecht niet. Ik ben helemaal niet zo'n slecht mens of zo. Weet je, hoe zit dat nou eigenlijk? Het wandelen, ja, overeenkomstig deze eeuw. Op een andere plaats schrijft de apostel Paulus ook dat wij gered zijn uit de tegenwoordige boze eeuw. En als je in de Bijbel onderzoekt wat dat allemaal inhoudt, die tegenwoordige boze eeuw, dan heeft dat te maken met het tijdperk waarin de tegenstander van God, Satan, de God van deze eeuw is. God met een klein g'tje natuurlijk, heel kleintje, maar niet te onderschatten. Dan moet je constateren dat je in een wereld leeft waarin het eigenlijk allemaal ongelooflijk slecht is. En het van kwaad tot erger gaat. En daar maakte je deel van uit. En misschien maak je er nog wel deel van uit, dat zou maar zo kunnen. Je wandelde in die overtredingen en zonden. En ik maar denken dat ik netjes was en netjes naar de kerk ging. Vroeger hadden we hier ook nog twee diensten op een zondag, weet je wel. En het was ook geen probleem om gewoon twee keer te gaan. Ik deed dat gewoon graag. Dan is er ook een steekje los, denk ik. Maar goed, ik deed dat graag, weet je wel, als 14, 15-jarige. Was allemaal geen probleem. Hoe zit dat nou? Was het nou echt zo slecht? Als het hier staat, dan was het dus inderdaad echt zo slecht. Dat is altijd het makkelijkste. Dat kun je dan gewoon aanvaarden. Wat hier staat, dat is waar. Wat God in zijn woord zegt, dat is waar. Dus het was zo. Maar hoe moet je dat dan opvatten? Weet je, de apostel Paulus die heeft het hier in dit hoofdstuk, heeft hij het eigenlijk over posities. Over hoe ziet God je? Of waar ben je van nature? Wat is nou je positie? Kijk, en als wij het als gelovigen daarover hebben, dan is dat eigenlijk iets moois. Dan vinden we dat prachtig om erover te praten en dan zeggen van ja, wij hebben deel gekregen aan de positie in de Heer Jezus Christus. Dat is ook wat Paulus hier later schrijft. Hij zegt ook van dat wij met Christus in de hemelse gewesten gezet zijn. Wij zijn door God de Vader in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dat is nu je positie. En dat is, dat is geweldig. En toch, voor die tijd had je een andere positie. En vooral een andere positie ten opzichte van God. Want ja, als je in de hemelse gewesten in Christus gezet bent, dan wil dat zeggen dat er blijkbaar ook een moment is geweest dat dat nog niet het geval is geweest. En dat was toen. En toen wandelde je in overeenstemming met de wereld waarin je leeft. En misschien was je toen wel een heel, heel net mens. En toch wandelde je zo. En het aparte is, dat kan ook andersom. Er zijn ook mensen die hebben deel aan de positie in Christus, maar wandelen daarvoor compleet niet mee in overeenstemming. Het is eigenlijk heel apart. En er zijn mensen, ja, die wandelen in die positie van overtredingen en zonden, en desondanks zijn het toch hele nette mensen, soms netter dan sommige christenen. Maar God die kijkt dan in eerste instantie naar die positie. Ook als christen, in die nieuwe positie in Christus gesteld, ook als christen kun je er bij wijze van spreken met de pet naar gooien. En kun je liegen. En kun je stelen. En kun je erop losleven. Ja, het kan allemaal. En toch bevind je je in die nieuwe positie. Later in deze brief, in de Efezebrief, dan schrijft Paulus ook aan dezezelfde gelovigen. En wat zij bijvoorbeeld allemaal niet meer moeten doen. Weet je wel, wie gestolen heeft, die moet niet meer stelen. Oh, die moet niet meer stelen. Maar zich liever inspannen. Om met de handen goed werk te doen. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen. Maar iets goeds, dat nuttig is, tot opbouw. Laat bitterheid, woede, toren, geschreeuw, laster van u weggenomen worden. Dat schrijft hij allemaal aan mensen in die nieuwe positie. Alleen de dingen die hij noemt, ja, die horen daar natuurlijk helemaal niet bij. Vandaar dat hij ook schrijft, doe dat nou niet meer. Zo kan het andersom ook zijn, dat mensen die nog niet deel hebben aan de Heer Jezus Christus, die zeg maar dat woord van de waarheid, het evangelie van hun behoud, nog niet geloofd hebben en gehoorzaamd hebben, die kunnen wel eens ontzettend netjes leven. En dat is dan ook het punt waarop, op grond waarvan mensen zeggen van, ja, maar ik heb altijd netjes geleefd. Ik ben altijd goed geweest voor mijn buren. Of voor mijn naasten, voor de mensen om me heen. Ik heb nooit iets kwaads gedaan. Ik heb nog nooit een winkeldiefstal gepleegd. Ik heb nog nooit gestolen. Ik heb geen overspel gepleegd. Weet je, dat soort mensen die bestaan gewoon. En toch gaat het uiteindelijk en in eerste instantie om positie. Het verschil zit hem in dat woord van de waarheid. Dat je dat aanvaardt. En dat is nou precies waar het om draait. De apostel Paulus, die heeft het hier in dat tweede vers over dat tijdperk van deze wereld. Hij heeft het ook over de aanvoerder van de macht in de lucht. En dan staat de komma van de geest die nu werkzaam is in de kinderen, of letterlijk staat er dus zonen, van de ongehoorzaamheid. Die uitdrukking, zonen van de ongehoorzaamheid, dat is een uitdrukking die gebruikt alleen Paulus. En ja, het is ook wel goed, denk ik, even om dit even goed te lezen ook. Want je kunt je afvragen van, ben je nou, als je de Heer Jezus Christus nog niet kent en dus in die ene positie zit, ben je dan een zoon van de ongehoorzaamheid? Zoals dat hier staat. Want aan de zonen van de ongehoorzaamheid, daar is nogal wat aan gekoppeld namelijk in de Bijbel. Ik zeg al, Paulus is de enige die daarover schrijft. Als je een beetje verder bladert in hoofdstuk 5, dan kom je ze daar ook tegen. Paulus schrijft daar in vers 6. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toren van God over de zonen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Dus er komt toren van God over de zonen van de ongehoorzaamheid. Ben je nu, als je de Heer Jezus niet kent, ook meteen maar automatisch een zoon van de ongehoorzaamheid? Kijk, in het populaire evangelisatiejargon is dat zo. En wordt dat wel inderdaad zo gezegd. Maar ik vraag me dat toch af. Ik vraag me af of je dat zo kunt zeggen. Het is ook niet precies wat Paulus zegt namelijk in hoofdstuk 2 vers 2. Hij zegt van die wandel, die was overeenkomstig het tijdperk van de wereld. En die was overeenkomstig de aanvoerder van de macht in de lucht. En dan zegt hij erbij van de geest die nu werkzaam is in de zonen van de ongehoorzaamheid. Die aanvoerder van de macht der lucht. Ik denk uiteindelijk dat je daarmee te maken hebt met de God van deze eeuw. De tegenstander van God, de duivel. Die aanvoerder van de macht der lucht is ook de geest die werkzaam is in de zonen van de ongehoorzaamheid. En Paulus schrijft die nu werkzaam is in die zonen van ongehoorzaamheid. Wie zijn dat eigenlijk? Kun je de vraag stellen. Weet u, Paulus zegt op een andere plek, als hij het heeft over die toren van God, want die toren van God komt over die zonen, dan zegt hij op een andere plek dat er een moment zal zijn waarop de gerechtigheid van God wordt geopenbaard, ten heil voor de gelovige die op dat moment leeft. Dat heeft namelijk te maken met zijn wederkomst. En dat tegelijkertijd op dat moment de toren van God geopenbaard wordt over allen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daar heb je dat. En degenen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, daar komt de toren van God over. Nou, als Paulus dan later zegt, dat zijn de zonen van de ongehoorzaamheid, dan kun je dus in ieder geval zeggen dat zonen van ongehoorzaamheid, dat mensen zijn die bewust niet geloven, niet hun vertrouwen stellen op God, en die bewust bezig zijn met het onderdrukken van de waarheid in ongerechtigheid. En dat zijn uiteindelijk de directe tegenstanders van God en zijn plan. Dus als je denkt aan het moment dat de Heer Jezus op aarde was, dan kom je die zonen van de ongehoorzaamheid, kom je daar verschillende keren tegen. Dat moet je in de evangelieën lezen. En dan zie je dat de Heer Jezus mensen ontmoet. Hij ontmoet mensen die eigenlijk nog niet hun vertrouwen op de Heer hebben gesteld. Zeg maar even de doorsnede gemiddelde ongelovige, zeg maar. Die komt hij tegen en daar spreekt hij mee. Maar hij komt ook mensen tegen wie hij nadrukkelijk zegt, jullie hebben de duivel tot vader. En jullie willen doen wat je vader zegt, namelijk liegen, want hij is de vader van de leugen. En dat zijn mensen, dat zijn ook niet bepaald de minsten, zeg maar, hè, die hij dan aanspreekt. Je kunt bijvoorbeeld in het Johannesevangelie daarover lezen, in het 8e hoofdstuk. Ja, dan blijkt dat de leiding is van het volk van Israël. En dan blijkt ook dat uiteindelijk de mensen zijn die verantwoordelijk zijn voor het wanproces, het schijnproces tegen de Heer Jezus en zijn dood. Voor zover je dat even op menselijk terrein en menselijk vlak ziet. Dat zijn die mensen. Je kunt in Lucas 11, daar kun je lezen dat de Heer Jezus op een gegeven moment, je kent die geschiedenis waarschijnlijk wel, dat de Heer Jezus op een gegeven moment een demon uitdrijft, een onreine geest bij iemand. En dan komt daar meteen een reactie op. Dan komt daar een reactie van de omstanders. In Lucas 11 kun je daarover lezen. Dan komt er een reactie van de omstanders en die luidt, sommigen van hen die zeiden, hij heeft een boze geest en hij doet dit door Beelzebub of Beelzebul. Hij drijft boze geesten uit door de overste van de demonen, door de aanvoerder van de demonen. Dat zeggen ze dan. En anderen zeggen dan, van diezelfde groep, anderen zeggen dan, om hem te verzoeken, wij willen een teken zien. Nou, en dan gaat de Heer Jezus, dat is eigenlijk heel apart, laten we dat er heel even bij nemen, want dat is toch wel een bijzondere gebeurtenis. In Lucas 11 kun je dat vinden. Lucas hoofdstuk 11. In het 14e vers. Lucas 11 vers 14. Hij dreef een demon uit en deze kon niet spreken. En het gebeurde dat hij die niet kon spreken, toen de demon uitgevaren was, sprak. En de menigte verwonderde zich. Maar sommigen van hen zeiden. Dus je hebt de hele menigte, maar hier gaat het dan even om sommigen van hen. Die zeiden, hij drijft de demonen uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Anderen verlangden van hem om hem te verzoeken, een teken uit de hemel. Maar, staat er dan, hij kende hun gedachten. En dan begint hij te spreken. Dus er is hier een hele menigte. Te midden van hen doet de Heer ja, een wonder. Hè? Die demon wordt uitgedreven. En die man die bezeten was, die kan opeens weer spreken. En dan zegt de ene groep, of een deel van de groep, die zegt, hij doet dat door Beelzebul. En een ander deel van de groep, die verlangt een teken uit de hemel. Nou, de Heer Jezus, die gaat daarop in. Hij gaat eerst in op het feit dat men hem beschuldigt, hè, van dat hij dit door Beelzebul doet. En vervolgens, uiteindelijk, gaat hij in op dat teken, en dat is vanaf vers 29, en dan heeft hij het over ja, dat teken van Jona. Dit geslacht verlangt een teken, maar het krijgt geen teken dan het teken van Jona. En dat heeft uiteindelijk met de dood en de opstanding van de Heer Jezus te maken. En zoals de Heer Jezus dat dan uitlegt. Die menigte, of die mensen die daar stonden, daar zaten er dus tussen, die zeiden gewoon glashard, wat u doet, dat doe je door de tegenstander, namelijk in dit geval genoemd Beelzebul. In vers 19 zegt de Heer tegen ze, als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen hen dan uit? Dan zullen zij uw rechters zijn. Maar als ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Apart, hè? Als ik dat nou door de vinger van God doe. De vinger van God, als je dat in de Bijbel opzoekt, dan komt het nog een paar keer voor en elke andere keer, dan heeft dat betrekking op de vinger van God die de stenen tafelen beschreven heeft. De vinger van God. In de andere evangeliën, waar je deze geschiedenis vindt, in Matthäus en in Lucas, of in Marcus, daar staat niet als ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, maar daar staat als ik door de geest van God de demonen uitdrijf. Dus je kunt wel zeggen, die vinger van God, dat is de geest van God. De geest die geïnspireerd heeft bijvoorbeeld, hè, die de wet heeft overgebracht. Maar die in dit geval ervoor zorgde dat die demon werd uitgestuurd. Dus als ik dat nou door de geest van God doe. En hij heeft dat dan gedaan. Hij zegt, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Die mensen die Beelzebul Baal-Zebub heet hij in het Oude Testament. En dat woord Baal-Zebub of Beelzebul, dat betekent de heer van de vliegen, van de muggen. Dan snap je dat ook opeens, hè? Ik heb altijd op een of andere manier trek ik muggen aan en vliegen aan. Maar ik ben blij dat dit dan in de Bijbel staat, dat ik weet waar het vandaan komt allemaal. Heb je dat niet? Dan zit je buiten, weet je wel, en dan zit je met een hele club, maar de enige waar ze naartoe gaan, dat ben jij dan. He? En dan heb je nog zo goed gewassen en zo, weet je wel, dus daar kan het ook niet aan liggen. Maar goed, heel vervelend. Maar goed, die vliegen en die muggen, dat zijn beelden, of dat is een beeld eigenlijk van demonen. Een beeld, hè. Het zijn ze niet hoor, maar het is er een beeld van. Ze kunnen je bloed wel drinken, bij wijze van spreken. Baal-Zebub betekent heer van de demonen. En hier staat bijvoorbeeld in vers 15, Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Of heer van de vliegen betekent Beelzebul. En hier staat de aanvoerder of heer van de demonen. Het gaat hier in dit stukje ja, uiteindelijk om wat de Heer Jezus dan zegt in Matthäus en in Marcus. En wat de Heer Jezus dan zegt, het gaat daar om de lastering en het zondigen tegen de Heilige Geest. Dat is wat hier duidelijk wordt. Nou, waar het mij nou even om gaat, is die mensen die daar om hem heen stonden. Daarvan zeiden sommigen, hij doet dit door Beelzebul. En anderen van hen, die verlangden een teken. En dan beschrijft de Heer ze later als, nou, dit geslacht verlangt een teken. En die sommigen, ja, dat zijn in dit geval nou zonen van ongehoorzaamheid. Als u dit in Matthäus leest, dan staat er niet sommigen van hen, Maar dan staat er, maar de fariseeën zeiden, hij doet dit door Beelzebul. En als je in de Marcus evangelie dit gedeelte leest, dan staat er, en de schriftgeleerden zeiden, hij doet dit door Beelzebul. En dan weet je in één keer wie ermee bedoeld worden. Het zijn ja, uiteindelijk de leiders geweest van het volk, die hem uiteindelijk ja, hebben laten en hebben gekruisigd. Dat is dat geslacht. En dat zijn nou de zonen van ongehoorzaamheid. En die directe tegenstanders van God, die tegenstanders zijn omdat zij op een bewuste manier de tegenstander dienen, en dan wel zeggen van ja, maar wij dienen God, God is onze vader. Nee, zegt de Heer Jezus, je hebt de duivel tot vader. En dat zijn nou zonen van ongehoorzaamheid. En in die zonen van ongehoorzaamheid is een geest werkzaam, schrijft Paulus, de aanvoerder van de macht in de lucht. Ja, en als je als gelovige, als zeg maar even als gemiddelde ongelovige bedoel ik, wandelt, dan wandel je in overeenstemming daarmee. Maar dat wil nog niet zeggen dat je een zoon van de ongehoorzaamheid bent, waarover de toorn van God komt. En nou, Paulus, laten we even terugkeren naar Efeziërs 2. Paulus, die wijst erop van ja, hoe dat dan vroeger was. Voorheen wandelde je zo. En zegt Paulus dan in vers 3, wij ook allen, hè, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen, en wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. En dan, ja, dan komt daar een grote ommekeer in dit gedeelte. He, want dan heeft Paulus besproken van hoe was het nou, hoe zag die positie er nou uit en zo. Maar dan komt de grote ommekeer en dan zegt hij, maar God, he, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen we dood waren door overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig of behouden, bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Kijk, en nou heb je het opeens over de nieuwe positie. En in die nieuwe positie, ja, daar ben je in gesteld. Wij leven nog hier op aarde. Hè, wij leven nog in een lichaam dat met zonde te maken heeft, dat de gevolgen van zonde ook ondervindt. Wij leven ook nog in een situatie waarin je bij wijze van spreken dus, nou niet met het grootste gemak, maar je kunt wel liegen en stelen en verkeerd doen en nou ja, noem het hele rijtje maar op. Dat kan allemaal, maar je zit, je staat in die nieuwe positie. Je bent in Christus geplaatst. En dus uiteindelijk gaat het erom, hoe ziet God jou? Het gaat er niet zozeer om van, hoe zie ik me? Want als ik kijk hoe ik mezelf zie, ja, dan ben ik bij wijze van spreken de ene keer behouden en de andere keer niet. Als het daar vanaf zou hangen. Maar daar hangt het niet af, vanaf. Het hangt ook niet af van het leven van alle dag. Kijk, het is natuurlijk wel handig hè, dat je als gelovige leeft in overeenstemming met je positie. Paulus noemt dat later in deze brief wandelen waardig de roeping. Dat is natuurlijk wel handig om dat te doen. Daar ben je ook uiteindelijk het gelukkigst mee. En laten we wel zijn, daar is God ook het meest mee gediend. Maar hoe wij ook ons gedragen, het verandert niks aan de positie. Zo gold het ook in de oude situatie. Hoe je je daar ook gedroeg, het veranderde niets aan je positie. Het enige wat er iets aan verandert, wat dus echt als de scheidslijn tussen dat zwarte en dat witte gebied zit, dat is in hem, ook u, nadat u het woord van de waarheid, het evangelie van uw zaligheid hebt gehoord. En dus gehoorzaamd. Dat is precies wat daartussen staat. En dat horen, dat heeft een ontzettend groot gevolg gehad. Hè, ik kan mij voor mezelf nog wel herinneren dat ik dat deed. Tenminste, dat ik dat deed, dat ik nou zeg maar een keertje echt bewust ging luisteren. Hè. Ik had bij wijze van spreken ook al, nou, 300 of 400 of 500 preken achter de rug en gehoord en alles. Maar toch wist ik nog steeds, ik sta niet aan de kant van God. Hè? En dan komt dat moment, hè, dan is alles wat er in dat woord staat, dat komt met zo'n grote waarheid op je af, dat je dat aanvaardt als het evangelie van je behoud. En dan moet je dan zeggen van, dan verandert er ook opeens van alles in het leven. Nou, bij sommigen gebeurt dat inderdaad, maar bij mij dan niet zo. Maar ik kwam er wel langzamerhand achter wat er gebeurd was. Want inderdaad, hè, jij hebt dan je leven gegeven aan de Heer. Jij hebt dat woord geloofd. Maar tegelijkertijd is het God geweest die door zijn genade in je gewerkt heeft. En God heeft daar zijn aandeel ook in gehad. Want wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft je in één keer uit die positie gehaald, die oude, en je overgezet in de nieuwe. He, vanuit de macht van de duisternis overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dat overzetten, dat betekent ook echt een verandering van plaats. En zoals het hier staat, God heeft je door zijn barmhartigheid, door zijn grote liefde, hij heeft je met Christus levend gemaakt. Dus nu zit je in de positie waarin je met Christus levend gemaakt bent. En dat niet alleen, hij heeft je met Christus opgewekt. En hij heeft je met Christus in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. En het geweldige is, broeders en zusters, dat is wat God dus gedaan heeft. En nu maakt het bij wijze van spreken, het maakt wel uit, maar het maakt bij wijze van spreken voor onze positie niet meer uit wat je uitvreet. Want God heeft dit gedaan. He, en eigenlijk is dat, wordt dat ook benadrukt door de manier waarop Paulus hier de dingen beschrijft. We hebben het daar op een gegeven moment in Rhee nog even over gehad. En toen viel me dat ook zo op. En dat is eigenlijk zoiets geweldigs. He, dat Paulus deze dingen zegt. Ik wil het allemaal niet te ingewikkeld maken, maar dat heeft te maken met een bepaalde taalkundige tijd waarin hij de dingen schrijft. Dat is een taalkundige tijd die kennen wij niet zo duidelijk, die kunnen wij een beetje omschrijven in het Nederlands. Maar het betekent in ieder geval kort door de bocht gezegd, dat als hier staat dat wij met Christus levend gemaakt zijn, dan betekent dat dat God dat gedaan heeft. En dat vanaf dat moment de gevolgen van die daad nog altijd gelden. En als het ware die blijven gelden zonder dat daar ooit een eind aan komt, zonder horizon. Dat is eigenlijk ook de vertaling van die taalkundige tijd. Dat is iets machtigs. Dus wij kunnen dat in het Nederlands een beetje omschrijven. Wij kunnen zeggen van we kunnen zeggen, ik heb van de week gefietst, ik heb gefietst. Nou, dan is daar op een zeker moment, is er een moment geweest waarop je op de fiets gestapt bent. Maar zoals u ziet, ik sta hier nu en ik fiets nu niet. Hè, dus dat is ook weer geëindigd. Ik ben op de fiets gestapt, maar het is ook geëindigd. Maar als je zou zeggen, en dat komt een beetje meer in de buurt, als je zou zeggen, ik ben gaan fietsen. He, dan moet je dat zo opvatten van, ik ben van de week gaan fietsen en ik fiets nu nog en ik fiets tot in alle eeuwigheid door. En dan heb je eigenlijk te pakken wat hier bedoeld wordt. Dus wij zijn met Christus levend gemaakt. Dat heeft God gedaan, daar komt geen einde meer aan. Wij zijn met Christus opgewekt, zegt hij. Dat heeft hij ooit gedaan en daar komt geen eind meer aan. En wij zijn met Christus in de hemel gezet, in de hemelse gewesten gezet. Daar komt geen eind meer aan. Hè, en als er dan staat, u bent door genade zalig geworden, behouden, staat dat ook in precies diezelfde tijd. En dan houdt dat in, je bent behouden en daar komt ook werkelijk geen eind meer aan. Want je zit, je staat, je bent geplaatst in die nieuwe positie. Weet je, en ja, dat is natuurlijk iets machtigs. Hè? Dat je dat mag realiseren. En dat je op zo'n magnifieke wijze verbonden bent aan de Heer Jezus Christus. Hè? En dat op basis van Gods barmhartigheid, van Gods liefde, van Gods genade. Want dit zijn dingen die kunnen wij niet tot stand brengen. Wij kunnen niet zeggen van nou, ik ga me nu een beetje behouden gedragen en dan ga ik dat ook voor de rest van mijn leven doen ook. Weet je, ja, dat red je gewoon niet. Dat leg je af. Maar ja, daar kijkt de Heer ook niet naar. He, je kunt zeggen van ja, ik voel me zo opgewekt. He? Maar ja, je voelt je ook weer niet altijd opgewekt. Nee, maar God heeft je wel opgewekt in de ware zin van het woord. En dat heeft hij één keer gedaan en dat is een grenzeloze daad van hem geworden. Daar komt geen eind meer aan. En zo ja, ben je dus werkelijk overgebracht, overgezet vanuit de ene positie in de andere. En dan ga je, als je dat realiseert, ook een klein beetje begrijpen. En dat gaat dan van goed naar beter, hè, in dit geval. Dan ga je steeds beter begrijpen ja, wat dat werk, wat God gedaan heeft in zijn genade in je leven, wat dat nou eigenlijk ja, tot gevolg heeft. En hoe hij daarmee ja, op zijn manier tot zijn doel komt. En dan snap je ook dat als Paulus zegt in de Filippenzenbrief, ja, God is een goed werk begonnen in je, hij zal dat voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Ja, dan weet je ook waarom Paulus erbij kan zeggen, ik ben daarvan overtuigd. He, want ja, dat hangt allemaal niet meer af van ons. He, wij mogen ons daarvan bewust zijn. Wij mogen ons dat realiseren. Nou, God, rijk in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ja, levend gemaakt met Christus. Ik wil tot slot nog even een paar versen lezen uit de brief van Paulus aan Titus. Titus hoofdstuk 3. Daar komt die lijn van hoe het vroeger was en hoe het nu is, komt daar ook in tot de uitdrukking. Paulus schrijft in Titus 3 en dan in het derde vers. En we komen op een gegeven moment komen we dan ook de genade van God tegen. En ja, dan moet je je even realiseren dat het daarbij dan ook gaat, hè, om de zaligmakende genade van God, die verschenen is aan alle mensen, waarover Paulus schrijft in hoofdstuk 2 vers 11. Nou, in hoofdstuk 3 vers 3, daar schrijft hij, want ook wij waren voorheen, dat was weer vroeger, ooit, ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkander hatend. En dan kun je hier ook weer de vraag stellen, wil dat dan zeggen dat je vroeger toen je de Heer Jezus nog niet kende, zo bewust als nu, wil dat dan zeggen dat je voortdurend maar iedereen liep te haten en weet ik veel wat allemaal? Nee, dat hoeft dat niet te zeggen. Dat kan, maar dat hoeft niet. Het gaat om, daar zat je in, dat was je positie. Maar, gaat het dan verder in vers 4, heb je de omkeer. Maar toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. En die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. Opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. En dit, zegt Paulus dan, is een betrouwbaar woord. Ja, en zo is dat. Dat is waar je aan vast kan houden. En dan zie je ook hoe belangrijk het is. He, dat wij als mensen en als gelovigen ook onder elkaar, maar ook naar de buitenwacht of hoe je dat maar omschrijven wil. He, dat wij natuurlijk oog moeten hebben daarin voor het werk dat God heeft gedaan. En dat God doet. He, en Ja, wij zijn ook niet volmaakt. Ook als gelovigen niet in onze wandel hier. He, dat valt dik tegen soms. En soms doe je van die dingen en dan denk je later van, ach jongen, een stommeling ben ik ook. Maar het doet niet af aan de positie die je hebt. Het doet niet af aan het feit dat we door zijn verlossende genade gerechtvaardigd zijn. En daar mag je uit leven en dat mag je hier realiseren. Tot zover. Amen. We gaan zingen. We gaan uit Opwekking zingen. Lied 369, door uw genade, Vader. Dus 369. Uit Opwekking, ja. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnen gaan. Nou, dan moet u voor uzelf maar even denken, zijn we al binnen gegaan en zo. Maar dat snapt u wel. Van het lied, wat eigenlijk ook een gebed is tot u. Heren, u mogen danken voor alles wat u gegeven hebt, alles wat u gedaan hebt, heren, en tot stand gebracht hebt in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook u onze Vader mogen noemen. Heer, wat een voorrecht, Heer, om te weten dat we bij u mogen wonen, dat we onze plaats hebben bij u. Heer, en dat eigenlijk zo onlosmakelijk verbonden is en ook onherroepelijk is. Dank u wel, heren, dat we, wanneer we in uw woord lezen, dat wij met de Heer Jezus Christus in u verborgen zijn. Heer, dat we dan dat ook gewoon aanvaarden mogen als waarheid. Heren, waarheid op basis van uw liefde en van uw genade. We danken u daarvoor, heren. We danken dat we ook leren mogen om dat elke dag beter te begrijpen, daaruit te gaan leven. Heer, zodat die dingen ook steeds meer realiteit worden in het leven van alle dag. Maar we willen vooral ook danken, heren, dat de dingen zijn zoals ze zijn. En ze zijn zoals u ze gedaan hebt. En daar danken we voor. Dank u, heren, voor die genade en voor die liefde. Dank ook, heer, dat we ook in het leven van alle dag mogen weten dat u bij ons bent. Dat u ons helpt, heer, dat u ons leidt, dat u wijsheid geeft. Heren, wat we ook doen, heren, wat onze plaats ook is, of we jong of oud zijn, heer, u zorgt voor ons. En u hebt ons in uw hand en u houdt ons ook in het oog. En we danken u daarvoor. Dank u wel, heer, dat u ons ook tot zegen wil stellen voor de omgeving, heren, waarin we gesteld zijn. En dat u ook daarin uw hand hebt. Vader, zo mogen we elkaar aan uw genade toevertrouwen. En u ook danken, heren, dat u met ieder van ons meegaat en voor ieder van ons zorgt in alles. En we danken u, heer, niet uit verdiensten, maar wel vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen. Nou, gaan we nog slotlied zingen. Ik hoop dat die erin staat. Lied 580 uit Opwekking. Hij staat erin. Nou, dan gaan we die zingen. Als dat wat u betreft ook mogelijk is, laten we dat dan staande doen met elkaar. En dan sluiten we daar ook onze samenkomst mee af. Dus lied 580.